Hij wil geen 10 jaar meer Formule 1 rijden. Dus hij wil nog echt wel een paar keer wereldkampioen worden. En daarmee gaat hij natuurlijk echt wel kijken bij welk team moet ik dan zitten. Dus reken maar dat er achter de schermen wel gekeken wordt.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
Na 5 Grand Prix had de Formule 1 dit weekend even rust. Een goed moment om de balans op te maken. Heeft Oscar Piastri de beste papieren voor de wereldtitel? Hoe zit Max Verstappen in de wedstrijd? En welke rookies blinken eigenlijk uit? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Matthijs Nijhuis, aan tafel verslaggever Gerard Bos en coureur Jeroen Blekemolen. Jongens, we hebben een Grand Prix-loos weekend achter de rug. Heel relaxed voor ons. Natuurlijk ook voor de coureurs heel fijn om even een soort adempauze te hebben. Hoe belangrijk is eigenlijk zo'n weekendje rust? Dat vraag ik even aan jou, Jeroen.
Nou, met name voor de mensen die iedere dag werken daar. Natuurlijk de monteurs. Dat zijn er tegenwoordig ook wel. Die werken in shifts. Maar evengoed, die worden zo zwaar belast. Met al die jetlags heen en weer reizen. Dat is echt wel heftig. Dus met name voor die mensen. De coureurs die kunnen klagen dat ze misschien... het zijn veel races. Ja. Snap ik ook wel. Maar ja, je bent ook autocoureur. Persoonlijk wilde ik altijd ieder weekend racen. Misschien nog steeds eigenlijk wel. Dus... Zo zie je ook. Dus voor de coureurs minder. Voor de monteurs en eigenlijk alle teamleden is het wel wat heftiger.
Ja. Maar voor de fans en ook voor ons was dat denk ik ook wel even wennen hoor. Want ja, je zit zeker zo in dat ritme van elke week een Grand Prix. De afgelopen weken natuurlijk met die triple header.
Ja.
En nu, al had ik wel een beetje het idee, ik weet niet hoe dat met jullie was. Maar ik had wel het idee dat ik bij de Dutch Grand Prix aanwezig was. Want ik zag zoveel oranje dit weekend. Ja. Het leek wel de Max Verstappen tribune waar je was.
Ook lange dagen voor jou.
Ja, ook lange dagen. Maar dan anders, zeg maar. Hè. Ja.
Nou ja, zo'n Grand Prix-loos weekend. Dat is natuurlijk ook een mooie gelegenheid om even terug te blikken op de eerste 5 races van het seizoen. Wat hebben we nu eigenlijk gezien? Wie zijn de echte kanshebbers, wie niet? Mooi moment om even stil te staan bij bepaalde dingen die misschien onderbelicht zijn gebleven in de vorige podcast. We gaan het uiteraard later hebben over de aankomende GP van Miami. Maar nu dus even de balans opmaken bij de verschillende teams. Te beginnen met McLaren. Dat is natuurlijk het te kloppen team op dit moment. Dat zou je wel kunnen stellen. Oscar Piastri is daar ineens de grote man. Dat is misschien niet wat iedereen verwacht dat in aanloop naar dit seizoen. Natuurlijk omdat Lando Norris, die zou de eerste rijder moeten zijn bij McLaren. Als je de vele experts zou vragen. Die heeft inmiddels wel 3 races gewonnen, Oscar Piastri, in tegenstelling tot Lando Norris. Is hij nu de grote man bij McLaren? Heeft hij de beste papieren voor het kampioenschap, Jeroen?
Nou, momentum is wel, dat telt mee hè, in sport. Als je eenmaal als het begint te lopen, dan word je nog beter dan dat je eigenlijk was. En ik denk wel dat hij in zo'n fase zit, dat het alles nu begint te gaan. En ik had ook Norris bovenaan gezet, maar die is echt wel gebroken in de foutjes die hij heeft gemaakt. Beide hebben ze te veel fouten gemaakt ten opzichte van Verstappen. Dus zo moet je hem ook zien, want ze hadden gewoon eigenlijk qua snelheid met die auto iedere race vooraan moeten staan, 1-2. En dan kun je wel zeggen, ja, het is moeilijk en dicht bij elkaar. Allemaal waar, maar ze hebben de beste auto, punt. Dus je moet 1-2 staan.
Ja.
En dat lukt ze dan ook weer net niet. Maar Piastri is nu wel helemaal in zijn vorm aan het komen. En dat is, die heeft vertrouwen, hij is heel kalm. En Norris is een beetje de andere kant op aan het buigen. Dus ja, Piastri, dat wordt wel een zware kluif voor Verstappen.
Maar in de kwalificatie ook al 1-2 eigenlijk, her en der, volgens jou?
Ja, in principe wel. Kijk, het is moeilijk, hè, want je moet je setup bepalen voor de quali en race. Die kan je niet meer aanpassen. Dus je neemt ook een bepaalde compromis. Maar ze hebben sowieso een auto die gewoon in de race veel beter is op de banden. Die kan je meenemen, maar ja, een Suzuka erbij gepakt. Daar weet je, dat wisten ze trouwens ook niet goed. Dus dat is misschien een foutje wat je dan maakt. Bandensetage was laag door het nieuwe asfalt.
Ja.
Dus wil je vooraan starten, moet je zorgen dat je er staat. Ja, dan staat in één keer die Verstappen er weer. Dus het is, je moet altijd aan zijn. En wie is het meest aan, zeg maar. Dan zie je toch dat Max nog dingen laat zien ten opzichte van de McLaren. Ja, dat die af en toe pakt hij ze toch. En dat is... Dat moet eigenlijk niet horen, want die auto is gewoon de beste auto, punt. Gewoon ook, en ook niet met een klein beetje, nee, best wel relatief gezien. Het zit dicht bij elkaar, maar best wel een gaatje.
Ja. En dan heb je ook nog dat Piastri dan in Australië ook nog een foutje maakt. Hè. Daar had hij eigenlijk ook nog wel voor Max kunnen rijden, kunnen eindigen. Maar wat ik me afvraag, Jeroen, waar ik zelf niet helemaal uitkom... Is Piastri nou beter dit jaar in het bandenmanagement? Want dat was eigenlijk zijn probleem toch een beetje, kunnen we stellen. Of is die auto gewoon beter daarin geworden? En heeft hij daar dus profijt van? Hoe kijk jij daar dan naar?
Ja, het zou een combinatie zijn van. Ja, ik denk ook dat hij... Dat hij zelf natuurlijk leert met dat omgaan met die banden. Dat gaat soms om hele kleine details.
Ja.
Aan de andere kant, die echte toptalent. En hij is echt wel heel goed. Dus hij moet dat ook snel kunnen leren. Maar ja, dat een combinatie van dingen die bij elkaar komen. En als je dan ook in één keer gaat winnen. Ja, dan ga je vliegen, ja, zeg maar. En dat is wat hij nu aan het doen is.
Maar hij zit zo relaxed in die auto, jongen.
Ja.
Dat is echt wel bijzonder, hoor.
Ja, Martin Brundle die heeft hem alles vergeleken met Prost. Kalm, zelfverzekerd, toont weinig emoties.
Ja.
Zijn dat kenmerken van een kampioen?
Nou ja, je hebt ook kampioenen die heel vurig zijn. Ja. Dan kunnen we ook een stap weer erbij halen. Ja. Of en een Senna. Hè, precies. Ja,
Schumacher eigenlijk ook wel.
Schumacher ook, ja, was ook zeker. Een figuur. Als het spannend werd bij Schumacher, dan ging hij ook los, hoor. Dus
het vuur in zijn ogen.
Ja. Ja. Dus in principe is dat voor mij een kenmerk van een kampioen. Dat je echt gewoon op een gegeven moment alles doet om te winnen. En dat het allemaal niet uitmaakt. Maar het is ook wel mooi om dan zo'n Piastri te zien. Dat hij helemaal kalm blijft, relaxed. En dat kan misschien wel zijn kracht worden. In de strijd tegen Verstappen.
Nou ja, zeker. Want dat kan. Het doet mij een beetje denken. En dat is natuurlijk nooit zwart-wit. Maar je probeert wat vergelijkingen te maken. Het doet mij een beetje denken. Als in de Schumacher-tijd. Dat Max zeg maar de Schumacher is. Mm-hmm. En dan had je de McLaren-gasten. Coulthard en Hakkinen. En dan is Norris een beetje de Coulthard. Heb ik wel eens eerder gezegd. Die dan een goede coureur. Waarvan iedereen veel verwacht. Maar die wel eens wat wint. Maar nooit kampioen gaat worden.
Mm-hmm.
Dat zullen we zien of dat zo is. Maar dat de Piastri dan een soort Häkkinen is. Weet je wel. Die dat dan wel kan. En die rustig is en kalm.
Ja.
Ja. En dat zo'n soort driemansgevecht wordt. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk.
McLaren die profiteert, nou ja, je zei het al even, uiteraard wel van de beste auto. Zouden eigenlijk op 1 en 2 moeten staan. Nu verwachten er wel mensen dat vanaf de GP van Spanje gaat veranderen. Dan komen er nieuwe technische richtlijnen van de FIA. Mag die vleugel iets minder ver doorbuigen? We hebben die beelden allemaal gezien op sociale media, denk ik. Jeroen, kun jij even uitleggen wat er nu gebeurt bij McLaren in die vleugels?
Ja, ze hebben iets meer flex erin zitten en daarmee minder drag, dus minder weerstand. En daarmee gaan ze gewoon harder op het rechte stuk.
Ja.
Of niet eens harder op recht stuk, maar je kan meer downforce neerzetten op die auto. Dus het is een heel complex verhaal. Hoeveel het uit gaat maken, ze zeggen zelf niets. Dat zou ik ook zeggen.
Ja, 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 ja.
Dat gaan we merken, maar ik denk niet dat het heel veel uit gaat maken. Want die auto is gewoon goed. Ook de mechanische grip is goed. Dus ik denk, als je kijkt naar banen waar het moeilijk is, ook langzame bochten, dan is die auto gewoon goed. Dus die gaan gewoon... Het is gemiddeld genomen de beste auto op ieder circuit eigenlijk. Okay. En dan zal er misschien wat veranderen. Ik denk dat de updates, dat zal het belangrijkste worden. Ze komen allemaal met updates.
Ja.
Maar wie komt met dingen die werken? En dat is het moeilijkste.
Ja, dat klopt. En je hebt natuurlijk ook nog interpretatie. Hè? Want als ze bij McLaren zeggen ze inderdaad van... Nou, maar dat gaat ons niet schaden, gaat niet uitmaken en zo... En dan denk je in eerste instantie, is dat dan een soort bluff, een beetje bluffpoker. Zo van, ja, maar wij hebben helemaal niks raars of dat soort dingen. Maar ik denk dat zij al lang weten dat zeg maar, als zij zeggen het gaat ons niets uitmaken, dat niet betekent dat ze dat niet hebben, dat voordeel. Maar als dat voordeel wegvalt, dat er dan nog zoveel marge overblijft, dat ze nog steeds een voorsprong hebben. Dat is denk ik wat er gaat gebeuren. Maar goed, wie weet, hè? Je weet het niet. Er zijn meer teams die hopen op een ommekeer natuurlijk. Door deze regelverandering. En je hebt sowieso, en dat is natuurlijk wel een punt, wat een beetje onderbelicht is gebleven, de vraag waarom ze dat pas in Spanje doen. Hè? Waar Christian Horner zich in mijn ogen terecht over opwint. Ik bedoel, doe het niet of doe het dan meteen, maar laat niet iedereen eerst wat doen en dan vervolgens dat toch weer gaan aanpassen en dan in Spanje ineens. Ja, dat, maar goed, het is nu eenmaal zo besloten, maar ik snap wel dat niet iedereen daar heel blij mee is.
Nou ja, je zei het al even. Een van de teams die in Spanje ook toch een inhaalslag hoopt te maken, dat is Ferrari. Ja, dat tot nu toe een beetje een kleurloos seizoen. We hebben natuurlijk nu in Saudi-Arabië voor het eerst met Leclerc op het podium gestaan. Met name Leclerc, die vertrouwt op de komst van een nieuwe voorvleugel. Die hoopt dan ook wel echt weer wat tijd goed te maken ten opzichte van de concurrentie. Jeroen, hoe kijk jij naar het seizoen van Ferrari tot dusver?
Ja, heel wisselend natuurlijk. Bahrein dachten we allemaal in de wintertest dan. Dit kan hem wel eens gaan worden. Daar hoopten sommige mensen ook wel op. Zeker met Hamilton.
Ja.
En als je dan Hamilton ziet, hè, die heeft natuurlijk wel die sprintrace gewonnen in China. Dat moeten we niet vergeten. Want dat is, hij stond er, hè, pole position, rijdt die race gewoon, wint die wedstrijd. Ook echt gewoon knap. Dus die auto kan het wel, maar alles moet kloppen. Dus ook die auto, net als waar Max over klaagt, heeft een heel klein window. Het werkt wel of het werkt helemaal niet. En dat staat helemaal niet betekent dat je meteen achter in de top 10 staat. Dus ze hebben het niet makkelijk. Leclerc die gaat wel echt goed. Die, als je nu ook weer de laatste race kijkt, dan zit hij er gewoon echt goed bij. Dus ja, die komt misschien wel langzaam omhoog. Hm. En dan denk je, ja, Hamilton is misschien een beetje aan het wegzakken langzaam.
Ja, daar lijkt het wel op. Ik bedoel, hij heeft het zelf over. Ja, hij heeft natuurlijk dan wel die sprintrace gewonnen. Maar ja, en de laatste triple header, dan heeft hij het over een hersentransplantatie. Die heeft hij nodig om de auto een beetje te begrijpen. Ja, Gerard, hoe kijk jij daarnaar? Gaat Hamilton überhaupt nog een race winnen dit jaar? Of kunnen we hem volledig afschrijven?
Nou ja, volledig afschrijven? Nee, dat niet natuurlijk. Hè. Het blijft wel Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen. Of daar nog een achtste titel bij komt, dat is maar de vraag. Vond ik voor het seizoen al een beetje wishful thinking. En nu helemaal. Ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren. Dat denkt hij zelf overigens ook niet. Nou, dat zegt ook al wat. Maar een race winnen, ja, natuurlijk. Dat zie ik nog wel gebeuren, hoor. Want ik bedoel, het is ook niet dat die auto heel slecht is ineens. Zo doet Hamilton dan wel meteen. Ja. Alsof het allemaal maar weer helemaal niks is met hem. Met die auto. Maar ja, die komt heus dan wel bovendrijven. Precies wat Jeroen zegt. Hij heeft natuurlijk in China gewonnen. En dat was niet door geluk of zo. Dat was echt een knappe overwinning. Gewoon zelf veroverd, zeg maar, die zegen. Zelf gegrepen.
Het is gek dat hij niet toen door is gegaan.
Ja.
Dat hij eigenlijk toen is hij een klopt. Beetje afgedwaald. Ja. En ook als je hem dan hoort praten, dan is hij bijna Lando Norris niveau. Zeg maar. Ja, dan zit hij echt van, het wordt sowieso niks. Ja. Ik weet niet meer hoe ik met een Formule 1 auto moet rijden.
Maar, nee.
Maar dat is ook wel weer de typische Hamilton die je ook bij Mercedes op het laatst wel zag. Hè, dat het dan allemaal maar, ja, het wordt niks meer en het is niks. En het zal ook nooit meer wat worden, dat idee. En dan toch daarna weer iets knaps presteren.
Ja. Maar misschien is dat bij Hamilton ook wel zo. Want ja, hij won natuurlijk. Hij komt in 2007 in de Formule 1.
Ja.
Had eigenlijk wereldkampioen moeten worden.
Ja.
Dat wordt hij dan een jaar later. En daarna gaat hij door naar Mercedes. Wint eigenlijk alles. Eén jaartje niet met Rosberg. Had hij ook een beetje pech. Had hij eigenlijk ook moeten winnen, naar mijn mening. Mm-hmm. Qua hoe snel die was.
Ja.
En in één keer gaat hij Mercedes niet meer. Rijden niet meer om de echte prijzen. Ja, de motivatie houden is wel moeilijk na zo'n lange tijd in zo'n sport.
Ja. Ja, dat klopt. En die heeft hij wel weer herwonnen natuurlijk bij Ferrari. En dan die overwinning in China, dat geeft hem ook vleugels. Maar je ziet wel hoe snel het dus ook weer naar beneden kan gaan dan bij hem. Hè? Maar dat zei ik net al. Kijk, dat zien we toch door de jaren heen in races ook wel eens met Hamilton. Dan roept hij weer dat het allemaal maar niks is. En dat het allemaal niet wil. En de banden zijn allemaal slecht. En volgens rijdt hij nog 30 ronden op dezelfde set door en wint hij de race. Dat je altijd denkt van, daar heb je hem ook weer. Het zal wel wat meevallen, zeg maar. En dat heb ik nu ook wel een beetje. Hij gaat toch nog wel een race winnen, toch? Of niet?
Ik denk het ook. Ja. Nou ja, hij heeft sowieso van die weekenden dat hij echt briljant is.
Ja.
En die had hij vroeger misschien vaker, maar die heeft hij nu nog steeds wel.
Ja.
Dus die komen ook nog wel.
Ja, bepaalde circuits soms ook, hè, waar hij zich echt goed voelt. En we zullen zien.
Ja, want er zijn ook mensen die zeggen, oh, nou ja, na dit seizoen dan kunnen we afscheid nemen van Hamilton. Het gaat nu zo slecht. Die heeft geen motivatie meer voor de Formule 1. We kunnen stellen dat dat dan wel meevalt?
Nou, dat kan. Ik weet niet of hij zelf zin heeft in de nieuwe auto's. En 2026 we gaan kijken wat Ferrari kan doen.
Ja.
Ligt wel eraan hoe het dit jaar gaat. Als het echt een beetje zo in deze trend door blijft gaan, dan kan het zomaar zijn dat hij stopt. Maar heeft hij ergens nog wel een beetje hoop? Autocoureurs geven in principe nooit op. Als hij een beetje hoop heeft, dan gaat hij wel door. En dan pakt hij ook alweer. Dan pakt hij ook door. En dan wil hij wel de nieuwe Ferrari rijden. En dan wil hij zien of hij daarmee wel nog een keer wereldkampioen kan worden. Maar ja, dan wordt hij nog een jaartje ouder. Wordt het nog een jaartje moeilijker.
Ja, maar je zou toch denken dat hij wel gewoon doorgaat, toch? Ik bedoel, je hebt ook een contract getekend. En dat zegt niet alles. Dat weet ik ook wel. Maar toch, Ferrari zal hem niet willen laten gaan. Ook niet als er een. Of het moet echt heel erg slecht gaan.
Ja.
Maar ik bedoel, ik zie niet helemaal in waarom Ferrari dan bijvoorbeeld na dit seizoen zou zeggen, nou ja, weet je, ja, als je er niet zoveel zin meer in hebt, nou prima. Laat dan maar. Ik bedoel, dan want ja, als ze Max Verstappen ervoor in de plek krijgen, dan wel.
Misschien dan, maar ja, anders geef je natuurlijk ook gewoon toe dat het een soort mislukt experiment is, één seizoen.
Ja, dus ik denk niet dat Ferrari daar daar zo in staat. Nee. Dat zie ik niet gebeuren.
Ja, hij misschien wel. Als hij alles compleet de motivatie verliest.
Ja, ja, nee, klopt.
Maar het is echt een groot kampioen. Hè? Dus in principe is het niet iemand die opgeeft.
Nee, daarom.
Dus
daarom.
Ik denk ook wel dat hij doorgaat. Maar ja.
Ja, maar of
dan heeft hij de hoop naar volgend jaar misschien meer al dan voor dit seizoen.
Nee, precies. Maar als hij wel doorgaat en hij ziet zelf niet zitten, dan zal dat dus ook onder druk van Ferrari zijn dat hij wel moet, misschien. Maar ja, goed, ja. Wat kun je met nieuwe auto's? Kijk, dat weet niemand, hè? Nee. Dat blijft toch over zijn schaduw hangen, nu ook al, want we zijn 5 races verder. We hebben het over, of we zijn 5 races onderweg en we hebben het over hoe de stand van zaken is. Maar op de achtergrond speelt natuurlijk al dat teams nu al gaan denken aan 2026, hè? Ja. Van als het de komende races niet dit of dat wordt, of veel beter gaat, ja, dan... Ja,
ga je dan daarop inzetten?
Nou ja, ja. Het zou mij niet verbazen als je dan straks bijvoorbeeld naar Spanje, als die met die vleugels, als die verhoudingen niet anders zijn, dat dan teams zeggen van, nou ja, oké, als we na dit moment ook niet erbij staan, ja, laat dan maar. En ik zie het ook zomaar gebeuren, Jeroen, dat we dan de rest van het seizoen gewoon een tweestrijd Norris Piastri krijgen.
Kan ook. Ja, als McLaren door blijft gaan met wat ze doen, en kunnen ze afstand nemen.
Nou, vooral omdat de rest misschien dan wel afhaakt, toch?
Ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Het is echt ook voor, we komen zo met het volgende team, maar het is zelf voor Red Bull ook echt moeilijk zijn om het op te draaien.
Ja.
Net als bij Ferrari. Net als bij Mercedes. En als McLaren zo doorgaat qua het team wat ze nu hebben, dat loopt gewoon qua ontwikkeling. Die auto die wordt alleen maar beter en beter.
Dan is het nu weer tijd voor onze wekelijkse prijsvraag. Jeroen, ik kijk naar jou. Wat kunnen de mensen winnen?
Ja, nou, mensen kunnen een kartiet winnen bij ons op de kartbaan bij Race Planet Amsterdam of Delft. En we zeiden al, de baanrecords worden af en toe verbeterd. Tenminste, dat gaan we zien. Ik heb volgens mij niet staan zelf, als ik eerlijk ben. Maar ik zie je graag op de kartbaan. Dus bij deze.
Ja, een hele mooie uitdaging. Vorige keer was de vraag, hoeveel races heeft Oscar Piastri gereden in de Formule 1? Het goede antwoord was op het moment van opname 50 races. En na loting is Karin Vaandreks de winnaar geworden. Karin, gefeliciteerd. Gerard, wat is de vraag van deze week?
Ja, de vraag van deze week luidt, hoeveel races won Ferrari vorig jaar? Dus hoeveel Grand Prix races won Ferrari vorig jaar?
Nou, als je het goede antwoord weet, mail je antwoord naar podcast@formule1.nl. En in de volgende aflevering maken we weer een winnaar bekend. Dat is podcast@formule1.nl. Ja, Jeroen, je hebt het net al even benoemd. Red Bull die moet natuurlijk ook keuzes gaan maken dit jaar. Die wil ook McLaren bij kunnen gaan houden. Verstappen zat in Jeddah niet heel veel van Piastri af. Die lijkt de McLaren toch nog de baas te kunnen. Als coureur zijnde, hoe zit Verstappen nu in de wedstrijd?
Ja, als coureur zijnde natuurlijk gewoon alles geven. Maar ik denk dat voor hem maakt het niet uit of je 2 jaar terug gaat dat hij eigenlijk alles won. Of vorig jaar dat het een beetje moeilijker werd. Of de strijd met Hamilton. Hij haalt gewoon altijd het maximale uit zijn materiaal. Had denk ik in 21 wel wat spanning. Maar verder zie je eigenlijk nooit spanning bij hem. Dus hij doet gewoon wat hij moet doen. En hij wil gewoon winnen. Het is echt een winnaar. Dus als hij gewoon naar het circuit rijdt 's morgens, dan weet hij gewoon, ik kom hier niet om tweede te worden. En dat blijft het mooie van hem. Dus hij geeft gewoon alles. En ik denk niet dat het heel veel uitmaakt ten opzichte van andere jaren voor hem.
Nee, dus ook wanneer hij zegt dat iedereen confronteert hem met vragen over wat ga je volgend jaar doen? En ben je al bezig met 2026? Doe je hier nog mee voor de titel dit jaar? En als hij het alleen maar antwoordt met, ik ben bezig met het verbeteren van de auto, ik ben me aan het concentreren op het winnen van races. Geloof jij dat?
Ja, dat is een andere discussie, hè, natuurlijk. Wat wil je voor de toekomst? Waar wil je heen? Hij wil geen 10 jaar meer Formule 1 rijden. Dus hij wil nog echt wel een paar keer wereldkampioen worden. En daarmee gaat hij natuurlijk echt wel kijken, bij welk team moet ik dan zitten? Dus reken maar dat er achter de schermen wel gekeken wordt. Dat is niet zijn hoofdtaak. Want dat doet natuurlijk Raymond Vermeulen. Mm-hmm. En Jos, die daar ook echt nog wel bij betrokken is. En die praten met iedereen. Niet ieder team. Ze zullen niet met Haas gaan zitten. Maar er wordt echt gesproken met Aston Martin. Er wordt echt gesproken met Mercedes. Er wordt zelfs misschien wel gesproken met Ferrari. Tuurlijk gebeurt dat. Maar dat is allemaal afleiding van wat je nu aan het doen bent voor Max. En Max kan die afleiding ook hebben. Want die heeft ook een mening. En Max die praat daar ook in mee in die gesprekken. Maar dat zijn natuurlijk niet dingen die je naar buiten wil brengen. Hij heeft de positie dat hij gewoon de koning is van de Formule 1. Iedereen wil hem hebben. Hij kan overal rijden. Als hij nu naar Ferrari wil, gaat hij naar Ferrari. Hij kan alles voor elkaar krijgen. Dus het is zijn keuze nu. En die is moeilijk, want je weet gewoon niet waar je naartoe moet om te kunnen winnen.
Nee.
Nee, en dus kun je ook nog de theorie niet uitsluiten dat hij dan gewoon volgend jaar toch nog bij Red Bull rijdt. Omdat hij dan kan zien hoe de verhoudingen echt liggen. Hè? En dan kan je dus bijvoorbeeld ook, als Hamilton dan nog bij Ferrari, dan kan je zelfs naar Ferrari daarna. En dan kun je misschien naar Aston Martin, omdat je dan weet dat die het inderdaad goed voor elkaar hebben als je daar nu nog niet op vertrouwt. Dus het zijn allemaal als dan enzovoort. En dat is nog veel te vroeg, maar... Ja, er zijn zoveel scenario's mogelijk. Maar wat Jeroen zegt, kijk, bij Verstappen weet iedereen van elkaar wat ze willen. Hè? Ik bedoel, Vermeulen en Jos Verstappen, die weten natuurlijk donders goed wat Max zijn wensen zijn. Daar hoeft hij zelf niet eens bij te zitten bij die gesprekken.
Ja, hè? Maar dat zijn ook hele simpele dingen. Die zitten gewoon op maandagochtend naar zo'n Grand Prix, als ze toevallig bij elkaar zitten, maar anders aan de telefoon. En die hebben het er gewoon over. Het zijn gewoon, wat dat betreft, ook mensen met de benen op de grond.
Ja.
Die gaan gewoon zitten met een kopje koffie. Ja, hey, maar even dit en dat. En dan overwegen ze dingen. Mm-hmm. Alleen het is een moeilijke afweging. Waar ga je naartoe? Wat wil je doen? En inderdaad, hij kan zomaar blijven ook. Dat is ook helemaal niet uitgesloten. Dus er zijn allerlei scenario's.
Ja, en dan speelt natuurlijk ook nog de toekomst. Hè? Want ik bedoel, hij heeft natuurlijk zijn eigen raceteam. GT-team. Ja, daar heb je ook een partner voor nodig.
Ja. Ja,
als je bij Aston Martin gaat draaien, dan kun je daar ook een mooie samenwerking mee opzetten voor zoiets. Het zou ook bij wijze van spreken met Mercedes kunnen. Maar... Dus ook op die vlakken zijn er misschien wel zaken die dan allemaal mee kunnen spelen. Alleen het mooie is, hij heeft het voor het uitkiezen, wat Jeroen al zegt. Dus ja, je kunt straks denk ik gewoon...
En de andere ambities natuurlijk, Le Mans rijden een keer. Dan kun je ook aan een bepaald team verbinden.
Tuurlijk, ja.
Ja, en dan moet ik wel zeggen, dat ik denk dat hij dat los ziet hoor. Want hij wil gewoon wereldkampioen Formule 1 worden.
Ja,
en
zeker.
Dat is het.
Zeker.
En dat team daaronder, dat vindt hij ook... Dat vindt hij super cool. Dat vindt hij gewoon echt mooi om te doen. Echt leuk om bij betrokken te zijn en om te organiseren. En daar gaat hij ook in de toekomst meer mee doen. Dan gaat zeker Le Mans rijden. Maar hij kan ook bij Aston Martin Le Mans rijden als hij bij Ferrari Formule 1 rijdt. Ik zeg maar even wat geks, maar dat is allemaal mogelijk. Ja, als de tijd het toelaat.
Dat zou wel een mooie combinatie zijn. Want dan rij je dus tegen Ferrari. Dus,
maar dat krijgt hij ook voor elkaar. Want ze willen hem ook in Le Mans gewoon hebben. Dus het maakt in zijn geval niet
precies.
uit.
Precies. Nee, het zal er niet op stuk lopen inderdaad. Dus, maar het wordt wel interessant om dat te gaan. Maar zeker ook met hoe het dit seizoen verder gaat. Hè, met Verstappen en Red Bull. Want ik bedoel, wat als wat we al zeiden. Als dan Spanje blijkt dat die afstand naar McLaren te groot is. En dat zal waarschijnlijk niks meer worden dit seizoen. Ja, hoe zit je dan in de auto? Hè? Ik bedoel, hoe zit dat team dan in de wedstrijd? Dus dat wordt wel, Spanje wordt wel echt een interessant punt. Ook met betrekking tot Verstappen en zijn seizoen.
Ja. Een cruciale Grand Prix.
Ja.
Tot slot nog even de rookies. We hebben nu 5 races gereden. We hebben 5 rookies dit jaar in de Formule 1. Zijn er voor jullie bepaalde coureurs uitgeblonken de afgelopen 5 races? Of hebben bepaalde coureurs teleurgesteld, Jeroen?
Nou, ik vind Antonelli gewoon... die heeft echt wel een heel mooi steady seizoen neergezet. 1 keer helaas geen punten buiten zijn fouten. Maar die zitten gewoon altijd bij. Mm-hmm. Maar hij is nog niet op het niveau van Norris. Of sorry, van zijn teamgenoten.
Niet op dat niveau.
Van Russell. Ook niet op het niveau van Russell. Dus daar zit hij nog net niet helemaal aan. Maar hij is aan het groeien. Dus die komt wel. En hij is jong. Dat Verstappen niet nodig deze tijd. Maar ik vind hem wel echt heel goed. Bortoletto is gewoon een jongen die... die heeft gewoon geen goed materiaal. Die auto is gewoon niet goed. Maar heeft eigenlijk ook best wel mooie dingen laten zien. Dat zijn wel 2 jongens die er een beetje uitspringen. Eigenlijk Berman heeft een paar keer natuurlijk ook echt hele goede dingen gedaan. Ook wat minder weekenden gehad. Het is allemaal nog een beetje up en down met de rookies. Behalve eigenlijk Antonelli was wel misschien wel de... Hadjar was misschien ook wel de vaste waar. Die staat eigenlijk ook niet weinig fout. Ja, die had natuurlijk ook weer... Een pijnlijke moment Australië, de pits uit. Dus.
Ja, iedereen heeft wel een pijnlijk moment gehad. Dat wel.
Behalve Antonelli eigenlijk.
Ja, nou precies. Inderdaad.
Hij zit wel consistent in de top 10. Doet ook niet heel erg veel onder voor George Russell, denk ik.
Nee,
voor een rookie.
En je ziet dat hij er steeds dichterbij komt. Waar hij in Australië nog moeite had om erbij te komen. Lag hij er meteen uit de kwalificatie.
Mm-hmm.
En nu zie je dat hij gewoon steeds meer het begint te begrijpen. En soms hebben rijders even tijd nodig. En die wordt denk ik heel sterk.
Ja, en dan zie je wel, Russell staat dan 3-4 keer op het podium. Hè? 3 keer volgens mij, 4 keer. Nou, in ieder geval 3 of 4 keer. En Antonelli nog niet. Maar ja, dat is ook een kwestie van ervaring. Dus dat komt vanzelf. En ik denk ook dat ze bij Mercedes liever hebben dat Antonelli in dit soort wedstrijden vierde, vijfde, zesde wordt. Dan bijvoorbeeld één keer derde en drie keer in de muur. Weet je wel? Dus een beetje consistentie en een beetje opbouw. Ik bedoel, die jongen heeft de tijd. Dus daar kunnen ze nog veel plezier van hebben. Maar ik moet eerlijk zeggen, bijna alle rookies hebben me wel positief verrast. Zeker bij momenten, zelfs Doen. De afgelopen twee races in de kwalificatie. Ja, en in de race zakt hij er dan doorheen. Maar dat was één keer ook pech. Verkeerde band, zeg maar, qua safety car toestand. Maar op zich valt hij ook wel mee. Berman, nou, wat jij al zei, hè? Mooie opmars. Dus ja, eigenlijk hebben ze het allemaal wel naar behoren gedaan. En zeker Hadjar in mijn optiek, hebben we al eerder gezegd. Maar dat komt waarschijnlijk gewoon omdat heel veel mensen niet zoveel verwachting hadden van Hadjar. En dan val je al snel op in positieve zin. Hè? Misschien hebben we hem gewoon allemaal onderschat.
Ja, maar hij heeft echt netjes gedaan. Ja. En dan heb je Lawson natuurlijk nog. Dat is een ingewikkeld verhaal.
Ja, is het een rookie?
Uiteindelijk nu doet hij het ook weer niet zo slecht. Die heeft gewoon echt een hele koude start gehad. Natuurlijk met twee races in die Red Bull die gewoon niet ging.
Maar het is toch wel opvallend, Jeroen, dat hij toch wel om zijn oren wordt gereden door Hadjar.
Ja, dat moet ook. Hij moet sneller zijn.
Ja, dat is toch opmerkelijk.
Gaat dat nog komen? Weet ik niet. Misschien is hij... Ja, het zou zomaar kunnen hoor, dat hij wel weer dat het lukt. Hij heeft nu wel rust.
Ja.
Hij weet, ik kan dat seizoen in principe uitrijden. Ja. Hoewel je dat ook nog maar moet zien bij Red Bull.
Ja, maar daarom denk ik echt dat die Hadjar beter is dan we allemaal hadden gedacht. Want het is niet dat Lawson er ineens niks van kan.
Nee, die heeft ook genoeg ervaring natuurlijk in vergelijking met Hadjar.
Dus goed. Zullen zien hoe lang dat blijft goed gaan met de rookies.
Ja. Tot slot de GP van Miami. Die staat natuurlijk volgende week op de kalender. Opnieuw een sprintweekend. Wat is dat eigenlijk voor baan, Jeroen?
Nou, het is een lastig circuit, omdat je natuurlijk weinig info hebt. Ze hebben er al drie keer gereden nu. Maar je weet niet hoe het asfalt erbij ligt. Het is een baan best wel ingewikkeld, want je hebt snelle en langzame bochten. Dus je moet ook een beetje compromis zien te vinden in je downforce. Je hebt een heel lang rechte stuk. Drie bochten voor het eind. Daar moet je ook echt die topsnelheid zien te halen. Maar je hebt ook wel allemaal die S's op een gegeven moment waar je ook heel veel downforce nodig hebt. Dus het is echt wel voor teams lastig om hier de goede keuze te maken. Ook met wat zet ik op de auto en wat neem ik mee. Bandenslijtage valt mee. Is een beetje medium daar. Dus dat is op zich voor Red Bull dan weer iets gunstiger. Maar ja, McLaren is nog steeds wel... Hij won hem vorig jaar Norris voor het eerst daar.
Is McLaren het team dat gaat uitblinken in Miami?
Als ze geen fouten maken. En het gaat soms om 2/3 tiende of 1/2 tiende. En ja, dat zijn fouten die heel duur zijn. Dan ga je gewoon van plek 1 naar plek 8 of 9. Ja, en dan doe je weer niet mee, want dan moet je naar voren rijden. Nou, dan word je vierde zoals Norris dan. Ja. Knap, hè, in Jeddah. Maar ja, had gewoon tweede moeten worden of eerst.
Mm-hmm. Maar het wordt ook interessant, hè? Want wat doet dat met Norris en Miami? Heb je dan vorig jaar gewonnen? Ja. Dus dan zul je zeggen bij jezelf van, god, dat is fijn. Daar heb ik fijne herinneringen aan. Lekker naar Miami. Maar dat kan ook zijn dat het juist voor hem, voor extra druk. Zo van, ja, want daar heb ik vorig jaar gewonnen. Dus daar wordt weer wat van mij verwacht. Dus hoe denk jij, als jij in zijn hoofd kruipt, hoe denk jij dat hij zich daarbij voelt? Zou het bevrijdend zijn of juist beklemmend?
Ik heb geen idee hoe zijn brein werkt. Want,
zelf ook niet.
Nee, maar dat is. Ja, je hebt niet veel autocoureurs die zich sowieso uitspreken over het probleem wat hij heeft.
Er
zijn meestal nogal stoere mannetjes natuurlijk die gewoon gaan staan en doen alsof alles helemaal fantastisch is. Dus ik weet niet hoeveel last hij daarvan heeft. Maar dat kan twee kanten op bij hem.
Ja.
En je hebt de coureurs dat je gewoon weet van die gaan staan en dat komt goed.
Mm-hmm.
Maar dat is bij hem, in zijn geval, is dat echt, wordt dat onvoorspelbaar. En dat is voor hem wel, je hebt gewoon nog heel veel wedstrijden te gaan.
Ja.
En als je een paar van die slechte races hebt, dan ga je geen kampioen worden.
Nee, precies. Nee. Ja, en ik ben ook geen psycholoog, maar ik zou dan denken, dan is het toch juist fijn dat je nu naar Miami gaat, waar je denkt van, vorig jaar, toen won ik daar. Dat was mooi, dan kun je toch met een goed gevoel...
Ja, zo zou ik persoonlijk als coureur afreizen.
Ja, ik ook.
Verstappen bijvoorbeeld, die maakt het helemaal niet uit wat hij vorig jaar gedaan heeft. Want die gaat gewoon zitten en die doet zijn best. Dus die is ook weer anders. Maar als ik naar mezelf kijk, dan denk ik ook... dat was een baantje wat me lag. Dan ga je met een soort van extra...
Dat is een beetje jouw domein dan.
Ik denk dat heel veel autocoureurs zo in elkaar zitten. Ook veel van die Formule 1-rijders. Maar ik weet niet of Norris zo is. Want ik denk dat die meer nu al inderdaad zit van... Die legt meer druk op zichzelf. Maar ja, de enige die het weet is hij zelf.
Ja.
Dus,
we zullen zien.
Ja. Als jullie een voorspelling voor het podium moeten doen, hoe ziet het er dan uit?
Nou, Jeroen, jij mag eerst.
Ja, ja. Fijn.
Ga jij maar eerst.
Nee, ik denk met de lijn de Piastri heeft dat team, dat hij gewoon... Ze hebben de beste auto, ja. Ook daar. Ook daar weer iets meer, denk ik, nog dan in Jeddah in verhouding. Dus dan zet ik Piastri bovenaan. En dan, ik hoop het niet voor hem, zal Norris ergens een foutje maken en er niet bij staan. Ik denk dat Verstappen wel... Leclerc 2, Verstappen 3. Ik denk dat Ferrari ook wel aardig mee kan komen. En dan Russell, dat doen we normaal nooit. We doen alleen top 3. Ik denk dat Russell dan er ook wel aardig bij zit. Die zal wel vierde zijn.
Juist. Ja.
En Gerard?
Ja, nou, ik vind het lijkt me wel mooi voor het verhaal en voor het kampioenschap dat Norris daar gewoon wint. Dus laten we eens even wishful thinking doen om die term nogmaals erin te slingeren. Dus ik zeg gewoon, Lando Norris die gaat ons allemaal verbazen en die gaat daar winnen.
Kan ook, hè? Ja, absoluut.
En dan Max Verstappen 2 en Oscar Piastri 3. Niet omdat hij het niet goed doet, maar omdat McLaren vast een foutje maakt met een pitstop een keer zoiets. Ja. Dus George Russell 4.
En die wint straks die wedstrijd. Dat hebben we volgende week wat uit te leggen.
Maar dat hebben we wel even genoemd.
Ja.
dan zeg ik Verstappen op 1. Een herhaling van wat er in Japan is gebeurd. En McLaren 1-2. Met dan Norris toch op de tweede plek. En dan hopen dat hij inderdaad het gevoel heeft dat zijn baan is. En dat hij daar wel met zijn McLaren uit de voeten kan.
Ben benieuwd.
Ja. Jullie bedankt heel erg voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je nou niks missen van deze podcast? Volg ons dan in je favoriete podcast app. En abonneer je ook zeker op ons YouTube kanaal. Verder lees je de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. En het laatste nieuws op Formule 1.nl. Bedankt voor het luisteren. Ciao!